Ik ga met u vanavond één vers behandelen. Het is een vers dat achtervolgt mij al vanaf de maand februari. Houd mij daarmee bezig en eigenlijk wordt het steeds moeilijker. Dus ik hoop met Gods wil mijn gedachten daarover met u te delen en wellicht te bemoedigen. Houden de Bijbel wel bij de hand, het is niet het ene vers. Maar we gaan wel nog wat stukjes in het Oude Testament en het Nieuwe Testament met elkaar opzoeken. Maar het vers wat ik met u wil behandelen is Efeze 5, hoofdstuk 5, vers 17. En dan gaat het met mij voornamelijk om het laatste gedeelte. En ik lees u dat even voor. Ik hoor nog wat geritsel. Ik lees u dat even voor uit de NBG-vertaling. Dat zeg ik met nadruk erbij, omdat ik zometeen een paar andere vertalingen daar ook uit voor ga lezen. Efeze hoofdstuk 5, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Misschien kent u het wel, de e-mailservers van het Dagelijks Woord. En dit werd gemaild op deze tekst op maandag 16 februari. En ik weet nog dat ik in de auto zat en dan, als ik in de auto onderweg ben, dan bel ik Ellen altijd eventjes, zomaar. Ik zei, ja, zomaar. Ja, we bellen elkaar dagelijks. Maar uit de auto is dan even wat makkelijker. Toen zei ik, heb je het Dagelijks Woord gehoord, gelezen? Zei ze, ja, mooi. En toen zei ik erachteraan, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En langzamerhand begon dat bij mij te leven. Dat vers kende ik wel, want dat hoofdstuk op zich is niet onbekend, denk ik, ook niet bij u. En ik ben er eigenlijk ook niet zo voorstander van om zomaar een vers uit de Bijbel te gaan pakken en dat ergens te gaan toepassen. Het staat altijd in context, de voor- en de na, het hoort altijd ergens bij. Maar dat bleef wel malen. Tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Daarover nadenkende, dacht ik van, wat zeggen de andere vertalingen nou precies? Want tracht, nou een woord dat we niet zo vaak meer gebruiken in het Nederlands tegenwoordig. De wil des Heren is en te verstaan. Ik denk, ja, wat betekent dat precies? Nou, als we het redelijk simpel gaan neerleggen, dan begin ik maar, misschien gaat u glimlachen met de nieuwe Bijbelvertaling. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Nou ja, dat is denk ik een prima vertaling. Maar begrijp wat de wil van de Heere is. Ja, hier staat niet proberen, dat klopt. Voor degene die de MBV hebben. Sorry, ik lees het voor de herziene statenvertaling. Maar begrijp wat de wil van de Heere is. En in de MBV-vertaling staat, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Ik dacht, daar ben ik er ook nog steeds niet. Trachten is toch net iets anders. En verstaat... is ook wat anders. De Willibrordvertaling. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Willibrordvertaling vind ik een hele mooie vertaling, maar daar kwam ik ook niet echt mee. En in het Engels, de King James Version, daar wordt het wat interessanter. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Understanding, dat heeft ook met begrijpen te maken, maar als we het opzoeken, er staat er ook begrip. Ik denk, hé, dat is interessant. Ik denk dat dit vers een hele diepgang heeft. Het woord tracht, wat er staat, komt van het woord trachten. Nou, ik zei al, dat gebruiken we in de Nederlandse taal niet zo vaak meer. Ik denk de jongeren steeds minder of helemaal niet. Verdalen woordenboek komt met het synoniem proberen. Daar kan ik wel wat mee. Maar het betekent dus ook er moeite voor doen. En eigenlijk is dat het. Je moet er moeite voor doen om de wil van de Heere te begrijpen. Het is dus mijn wil, hij komt als eerste, maar het is mijn wil die daarop moet aansluiten. Ik moet het willen. Maar bij het woord verstaan, bij de Van Dalen woordenboek, komt ook, staat een stukje, met verstond heeft verstaan, staat erbij. En toen dacht ik van ja, daar word ik wat vrolijker bij, want daar staat ook bij duidelijk horen en begrijpen. Bedreven zijn in het kennen. Dat gaat dus wat verder dan alleen maar het proberen te begrijpen wat de wil van de Here is. En toen ik dat zo doornam met mezelf en met de Here, toen dacht ik van, wat is uw wil dan in mijn leven? Dat vragen we wel regelmatig, maar hoe gaan we dat nou precies doen? Nou, daar staan wat voorbeelden over in de Bijbel. En ik ga met u een zijstapje maken, in ieder geval naar het Oude Testament. En als u van mij zou willen opzoeken, Daniël 9. Daar treffen we een biddende Daniël aan. En dan vers 20. Daniël hoofdstuk 9, vers 20. Prachtig. Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeking over de heilige bergen mijns Gods uitstortte voor de Heer en mijn God. Daniël vraagt de Heer om uitleg. En om uitleg vragen, dan ga je een gesprek aan met de Heer. En toen ik dat zo besefte, je gaat een gesprek aan met de Heer op het moment dat je bidt. Toen dacht ik van, ik doe heel vaak het bekende, danken, bidden. Maar luister ik ook, en met luisteren kan ik de Heer weer horen. En kan ik ook verstaan wat zijn wil is. Geef ik hem wel de tijd om mij, ons, te leiden. Dan weer even terug naar dat vers, dat eerste vers van Efeze. Maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Als we dat willen toepassen in ons leven, in ons dagelijks leven, dan moet ik eigenlijk nu gewoon doorgaan dat dit alles te maken heeft met de werking van de Heilige Geest en met bidden. Daar begon ik net al eventjes over. Ik vind dat zo mooi in Daniël 10. Nog een klein zijstapje ter bemoediging. Het is echt een zijstapje. Het is een algemeen mooi bekend verhaal, denk ik, wat hier staat. Daniël die bidt dagenlang achter elkaar. Daniël die is ook een bidder met de vensters open. 3 keer per dag. En dan staat er op een gegeven moment in Daniël 10, vers 11 en 19, 2 keer iets. Nou, daar word je eigenlijk koud van, terwijl het lekker benauwd is hier. Gij zeer beminde man. Het zou je maar gezegd worden, als die engel die dat zo zegt. Gij zeer beminde man. Ik ben ervan overtuigd, u mag er misschien anders over denken, dat wij als kinderen van God die status ook hebben. Beminnen betekent dus ook een intieme relatie. Hè? Liefhebben. Wij kunnen in een volwassen manier met de Heer omgaan. Wij kunnen de Heer liefhebben. Hij heeft ook ons lief. Dat is dat beminde man zijn. En vrouw, zuster. Wij zijn door God beminde kinderen. Daar ben ik van overtuigd. En laten we ons dat beseffen. Dat maakt klein en maakt nederig. En ook dankbaar en ook blij en vrolijk. Dan stap je verder nog. Vrolijk, zei ik net, en blij. Ja, dat is makkelijk. De wil van de Heer verstaan op de mooie momenten dat het goed gaat met ons. Dat is goed, daar kun je voor danken, daar kun je blij mee zijn. Maar er zijn natuurlijk ook momenten in ons leven, voorbeelden genoeg, waar het niet zo goed met ons gaat. Geestelijk niet, mentaal of lichamelijk niet goed. Ook dan tracht te verstaan wat de wil van de Heere is. In mijn situatie, in uw situatie. Die wil van de Heere te verstaan op dat moment met blijdschap, dan wordt het allemaal iets anders. Maar in ziekte, dat is nogal wat. Dan kun je kennelijk ook iets met die situatie doen, dacht ik, besef ik mij. Dat heeft ook alles te maken met de werking van de Heilige Geest. De geest die wij hebben als kind van God, die is in ons. die blijft bij ons na onze wedergeboorte. We zijn mee verzegeld. En daar kun je ook een beroep op doen op het moment dat het zwaar is. Ook daarin zijn bij ons in de gemeente voorbeelden genoeg voor mensen die het lichamelijk zwaar hebben. Ik weet van iemand hier die vanavond niet kan zijn omdat het te warm is. Dat is ook niet makkelijk. Nou, het is maar een simpel voorbeeld. Zo zijn er ook wat andere voorbeelden. Maar er zijn hier ook mensen, of er zijn ook broeders en zusters onder ons die echt aan het lijden zijn. Soms in stilte, soms weten we dat, soms weten we het niet, kunnen we het niet bekend maken. Maar ook daarin, in die situatie, het staat er niet voor niets in Gods woord, en alles staat er met een bedoeling, tracht de wil des Heren te verstaan. Ook daarin, in die situatie. In Galaten, laten we het heel even opzoeken, is een bekend gedeelte, Galaten 5, vers 22. Die kwam ook nog bij de Ichtus-cursus mooi terug en daar heb ik maar even naar gekeken. Daar staan de vruchten van de Heilige Geest. De vruchten van de Geest, staat er. Nou, daar worden er daar 9 genoemd. Eentje is, als ik te snel ga, moet u het zeggen hoor, Galaten 5, vers 22. Een van de vruchten van de Geest is trouw. Zo staat het in de NBG-vertaling. In vele andere vertalingen staat er geloof. Ik denk dat dat klopt, hè? Degene die een iets andere vertaling hebben dan de NBG. Diep geloof, dat gaat, is overtuiging van geloof. Dat geeft weer trouw. Ik vind het wel mooi dat dat zo vertaald wordt van het een naar het ander. Maar ik ben er ook van overtuigd dat geloof ook een onderdeel is van het verstaan wat de Heer wil. We moeten soms ook niet alleen horen, maar ook luisteren en proberen te begrijpen wat de Heer in ons leven wil in een bepaalde situatie of op lange termijn. Ook daarin weer voorbeelden genoeg. Maar trouw is een van de vruchten van de Heilige Geest. Trouw zijn komt terug in op zondag naar de kerk gaan, bij regelmaat, op dinsdagavond hier aanwezig zijn. Trouw is ook een ander bemoedigen, op bezoek gaan, structureel trouw daarin zijn. De een heeft die taak, die kan dat heel goed uitvoeren, de ander niet, wat minder. Zo zijn er alle vormen van trouw, maar het is een vrucht van de Heilige Geest. En dat geloof aspect dat daaraan zit, dat hoort er heel dichtbij. Tracht, ik ga het veel herhalen vanavond, tracht de wil des Heer te verstaan. Toen ik dat allemaal tot mij nam, toen moest ik opeens denken aan die geweldige koning Hiskia. Die in zo'n bijzondere tijd geboren werd. En waarover romannen zijn geschreven inmiddels. We hebben er een paar thuis. Maar koning Hiskia, die kent u wel. Die zocht de wil van de Heere in zijn gebed. En ik denk ook dat dat zo is. De wil van de Heer in ons gebed opzoeken. Laten we het heel even opzoeken. 2 Koningen hoofdstuk 19, vers 14 tot en met 19. Daar treft u het gebed van koning Hiskia aan. En ik wil het even met elkaar doornemen. Koning Hiskia, die het goede deed in de ogen des Heren. Koning Hiskia, die ook door de Heren genezen werd en een aantal jaren erbij kreeg, maar dan ook nog een stukje bewijs wilde hebben. Ik vind dat een fantastisch schilderij wat daar, of verhaal, of hoe je het maar wil zeggen, getoond wordt. Ik geloof dat oprecht dat de Heren dat zo gedaan heeft. En ik geloof ook dat de Heer dat gedaan heeft omdat Hiskia een beminde man was. Hij keek het hart aan van Hiskia. Dat staat een stukje verder en dan Hiskia's gebed. Hiskia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Die brief, dat gaat van de gezanten. Sorry, hoofdstuk 19. 2 Koningen 19, vers 14 tot en met 19. 14, om te beginnen. Ja, dat komt als je niet elke dinsdagavond hier staat, dan let je daar wat minder op, denk ik. Maar ik wil het eerste gedeelte wilde ik meteen stoppen. Hiskia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Nou, het gedeelte wat daarvoor gaat is eigenlijk van dat de koning Sanherib, die wil eigenlijk dat de Israëlieten voor hem buigen. En dan zegt hij ook erbij in die brief van, let op, heel kort samengevat. Als u doet wat ik zeg, krijgt u het goed. De vijand van de koning van Israël, de vijand van koning Hiskia. Veel machtig leger, veel groter. En het volk, dat is prachtig om dat te lezen. Het volk doet dan vervolgens eigenlijk stil zijn. Die wees stil in opdracht van koning Hiskia, antwoordt niet. En wat doet Hiskia? Hiskia zoekt de wil van de Heere en gaat in gebed. Toen ging Hiskia op naar het huis des Heer. Nou, daar zijn wij nu ook, het huis van de Heer. Spreide hem uit, die brief, voor het aangezicht des Heeren. En bad voor het aangezicht des Heeren en zeide, Heere God van Israël, die op de Gerubs troont. Gij, die alleen zijt God, gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en aarde gemaakt. Een stukje belijdenis. Hij vertelt gewoon, u bent een geweldige God, u bent degene die op de troon zit en u heeft de aarde gemaakt. Neig, Heer, uw oor en hoor. Open, Heer, uw ogen en zie, hoor de boodschap die Sanherib heeft gezonden om de levende God te honen. Waarlijk, Heren, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hun goden in het vuur geworpen. Want het waren geen goden, maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die kunnen vernietigen. Nu dan, Heere onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken de aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Ik vind het een geweldig gebed. Het is heel vol en heel rijk. Hij geeft eerst een stukje getuigenis. Hij beleidt wat de Heere voor hem is. En vervolgens vraagt die Heere, luister naar mij, hoor naar mij. En ik ben van overtuigd, en dat weet u, dat nog voordat wij gaan bidden, de Heere al ons gehoord heeft wat we willen bidden, maar hij wil toch dat we de woorden wel uitspreken. Hij wil ook dat we belijden, onze zonden belijden, maar ook belijden hoe groot hij is, hoe geweldig hij is. Als we dat in oprechtheid doen, in die volgorde, Dan mogen we ook heel eerlijk naar de Heere gaan en dat gesprek aangaan. Ook daarin weer dus de wil des Heere van de Heer gaan verstaan. U moet het maar later nog maar eens een keer lezen. Het is een geweldig stukje geschiedenis wat hier zich verder afspeelt. Dan komt de profeet Jesaja nog een keer langs en die zegt, ik ga nog een keer vertellen dat Jeruzalem bevrijd wordt. Wees niet bang, maar vertrouw op de Heere. Dat heeft weer alles te maken met die vrucht van de Heilige Geest waar wij op mogen beroepen om die tot ons te nemen. Dat kunnen we ook laten zien aan anderen. Geloof, trouw. Want je moet wel een groot geloof en trouw hebben, wil je je kleine volkje zo voorgaan. En terwijl dat grote machtige leger er ligt, en menselijker wijze, stelt dat niks voor. Zou het zo verslagen zijn. Maar nee, koning Hiskia, die gaat op de knieën en bidt zijn God om verlossing. En wat hij ook zegt, hij vertelt ook dat die goden geen goden waren. Hij weet het gewoon. Hij kent het woord van God. Hij kent de schriften. Hij heeft studie gedaan. Hij weet dat het geen goden zijn. Hij weet, zegt gewoon, het is van hout, het is van stro, van klei, noem maar op. Gooi het maar in het vuur. Het is alleen maar ingebeelde macht. Dat leg ik zo even uit. Natuurlijk weet ik ook dat daar heel veel duistere macht aan kan kleven en ook werking heeft. Maar hij geeft hem zo aan. Het is niets vergeleken bij u, Heere God. De wil dus van de Heere zoeken of begrijpen, dat doe je in mooie momenten en in vervelende momenten. En soms zijn die vervelende momenten langdurig. Soms misschien ook wel uitzichtloos. Lichamelijk uitzichtloos. En dan toch proberen de wil van de Heer te verstaan. Dan moet ik zeggen, zover ik weet ben ik gezond. En daar ben ik de Heer dankbaar voor. En ik bid ook voor zegen en kracht, ook als we zo meteen op vakantie gaan, dat ik gezond mag blijven. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik dat niet ben. En juist in die momenten, dat je dat dan gaat krijgen. Dat je niet sterk bent, dat je lichamelijk zwak bent, of misschien wel menselijkerwijze uitzichtloos bent, dan proberen de Heer te verstaan. Dat bid ik mezelf toe op dat moment, zeg maar. Mocht dat moment, en er zal een keer een moment aanbreken dat ik niet meer zo stevig hier sta. En dat bid ik u ook toe. En dat vind ik het mooie voorbeeld van koning Hiskia, die dus gewoon zich vooroverbuigt en al die verantwoording die hij heeft gewoon bij de Heer neerlegt en trouw en geloof in de Heer is. Wij mogen beroep doen op de Heilige Geest. En het lijkt het wel alsof ik klaar ben, maar dat ben ik nog niet. Dan moet ik weer even terug. Dan kunt u natuurlijk denken van, ja, het is toch eigenlijk heel simpel. We moeten gewoon luisteren. Het gaat mij om die verdieping die daarbij zit. Voor mezelf, voor elkaar, begrijpen wat de wil van de Heer is. Als we even kijken nog naar de vruchten van de Heilige Geest. Laten we dat nog maar eens even opzoeken. Ik sloeg dat net over. Ja, ik heb het al aangehaald. De Galaten. Maar de vrucht in de NBG-vertaling, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is nogal wat. Dat zijn de vruchten die wij mogen uitstralen. En voor mij gelden een aantal, nou, daar kan ik wel wat mee. Maar er zijn een aantal, als ik de spiegel voorhoud, denk ik, heb ik nog wel eens langmoedigheid, geduld? Nou, ik niet altijd. Maar als je dat van jezelf weet, ook daarin kunnen we de wil van de Heer gaan verstaan. Dat kunnen we aan de Heer voorleggen. Wat wilt u? Hoe moet ik aan mezelf sleutelen, om zo maar te zeggen? Wat wilt u dat ik daarmee ga doen? Wilt u daarmee mij helpen? Daarboven staat dus het tegenovergestelde. Het is duidelijk in vers 19 wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, nou een heel lijstje, dronkenschap en dan waarschuwingen die er gegeven zijn daarvoor. Ook daarin, als we ons daarin herkennen met onze zwakheden, dat we zijn allemaal mensen van vlees en bloed, ook daarin kunnen we de wil van de Heer gaan verstaan door met hem in gesprek te gaan. Met hem te gaan bidden. Een gesprek voer je minimaal met z'n tweeën. Zo ervaar ik dat zelf ook. Ik ga nog wel eens even naar buiten toe. Zeker met in de lente en in de zomer, dan gaat dat goed. En wij wonen heel dicht bij het Rutbeek. En ik zeg een enkele keer nog wel eens tegen Ellen van Ellen, ik moet even met onze grote baas praten. Dan is er weer iets op de werk heeft er plaatsgevonden. Of ik moet over iets nadenken dat ik een notule of de agenda van de oudste vergadering heb gelezen. Ter voorbereiding. En sommige dingen zijn nieuw. En sommige dingen denk je, hoe moet ik daarmee omgaan? Ook daarin, het is voor mij dan even maar een simpel voorbeeld, maar ook daarin kunnen we de wil van de Heer verstaan. Het zit hem in de kleine en de grote dingen. Ik ben daarvan overtuigd van dat als we gestructureerd, volhoudend, trouw daarin, gelovend, de Heer gaan opzoeken, dat er dan machtige dingen kunnen gebeuren. Dat er dan wel vervelende dingen kunnen gaan plaatsvinden. Maar dat we dan de wil van de Heer gaan verstaan. Gaan begrijpen. Gaan voelen. Geloof is geen gevoel. Dat ben ik, zeg ik vaak. Maar het kan wel goed gevoel geven. Zeg ik dan ook een paar. Dit gedeelte wilde ik met u vanavond delen. Een vers dat mij al een hele tijd najaagt. Bij mij blijft. En ik denk dat dat nog wel heel veel jaren zou kunnen gebeuren, omdat de wil van des Heer te verstaan, dat is volgens mij een reis door je hele leven heen. Dat is volgens mij een gebedszaak, een persoonlijke zaak tussen onszelf en de Here. Daar kunnen we anderen voor, dat was het stukje dat ik opzocht, daar kunnen we anderen voor inschakelen. Als we het even niet meer weten te zien, als we het niet meer zien zitten. Dat moet ook, moeten we een beroep op elkaar kunnen doen. Dat is een goede zaak. Daar kunnen we elkaar mee bemoedigen. Ik weet het even niet. Ik weet niet wat de wil des Heren van is. Met een studie, ziekte, noem maar op. Ik heb het al een paar keer aangehaald. Maar wat ik wel weet is dat als we verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan mogen we altijd een beroep doen op Hem. Want Hij is erbij, van moment tot moment. In blijdschap en in vreugde. Dat is wat ik met u wilde delen vanavond.